Ja. Dames en heren, ik wilde beginnen met de vergadering. Welkom kijkers thuis, de mensen op de tribune en uiteraard de wethouders en de commissieleden. Vanavond staat de commissie voor de omgevingswet, gaan we bespreken. Ik begin even bij het vaststellen van de agenda. En mijn vraag is of u zich daarin kunt vinden. Ja, dan stellen we de agenda hierbij vast. Punt 3, het vaststellen van het verslag van 21 juni 2022. Zijn daar nog op- of aanmerkingen over? Dan stellen we het verslag ook hierbij vast. Van het inspreekrecht heeft niemand maakt daar gebruik van. En hetzelfde geldt ook voor het vragenkwartier. Althans, er zijn geen vragen binnengekomen. En ik kijk nog even rond of er vanuit de commissieleden nog vragen zijn. Ja, nee, dan ook geen vragen, meneer Mulder. Ook geen ingekomen stukken. Dan kijk ik even naar de wethouder of er nog regionale aangelegenheden zijn. Nou, zo'n vergadering heb ik nog nooit meegemaakt. Maar goed, we weten waarvoor we komen. En dat is agenda punt 8. Het doel van dit agendapunt is de Raad te informeren over de huidige stand van zaken ten invoering van de Omgevingswet op hoofdlijnen. En graag geef ik de heer Schone, programmamanager, het woord.
Dankjewel. Ja, dan gaan we vanaf nu de snelheid wat uit de vergadering halen. Dankjewel. 21 juni, u heeft net het verslag vastgesteld. Toen hebben we u meegenomen in doelstellingen en achtergronden van de omgevingswet. Hè, na de raad in de nieuwe samenstelling, de commissie in de nieuwe samenstelling. Dus daar is mijn voorstel, gaan we nu niet op terugpakken, maar tijdens die vergadering hebben we wat uitgebreid stilgestaan bij besluiten die de vorige raad heeft genomen, die in het teken staan van de rolverdeling tussen college en raad. En daar zouden we zo meteen graag ook weer de draad oppakken. Nou, u zult het ongetwijfeld gehoord hebben, commissie. De omgevingswet is wederom uitgesteld. Het zingt wat rond. Ik kreeg van de wethouder een signaal waarvan ik dacht, wat moet ik ermee, maar de microfoon maar. Wederom uitgesteld, 1 juli 2023. En daar hoor je links en rechts alweer kanttekeningen bij geplaatst worden. Is wel een beetje het lot van de omgevingswet. Een wet die heel complex is. Zo hoog van ambitieniveau, dat je tegelijkertijd niet anders kunt dan als gemeentes gezamenlijk, maar ook als provincies, aanlopen tegen allerlei uitvoeringsproblemen, allerlei dilemma's. En dat terwijl de wet nog niet eens in werking getreden is, is geen slecht nieuws. Maar het is wel een voorbode dat het van groot belang is dat college en raad de komende periode, en heb ik het ja, echt wel nog over een aantal jaren, vooral met elkaar in gesprek blijven over die rolverdeling. Hè. Gelukkig is in het kader van de besluitvorming, besluiten die ik zo nog heel eventjes terug oppak, ook afgesproken om jaarlijks te evalueren. Maar het kan zomaar zijn dat er zich dilemma's voordoen die niet kunnen wachten tot een jaarlijkse evaluatie. En een daarvan, dat is het programma waar collega Visser bij het volgende agendapunt verder op in zal gaan. Dat is zo'n dilemma waar we met de uitvoering van de wet tegenaan zouden lopen en waar we heel graag u in meenemen. En hopen dat er ook een beeld komt van u uit hoe dat we daarmee om zouden kunnen gaan. Nou, even terughalen wat in die zin besloten is. Instelling van de commissie ruimtelijke kwaliteit. De delegatie van de bevoegdheid voor het wijzigen van het omgevingsplan. De verplichte participatie in die gevallen waarbij wordt afgeweken van het omgevingsplan. En het bindend adviesrecht. Dat is tegelijkertijd ook het haakje waar Michiel zo meteen op door zal gaan. Op een aantal van die onderdelen mag u dus in de komende periode nadere beschouwingen gaan verwachten. In het kader van de commissie ruimtelijke kwaliteit komt er een verordening ruimtelijke kwaliteit uw kant op. Die stond gepland in januari, maar ik heb begrepen dat 2 februari wordt. Er volgt in het eerste kwartaal ook nog een bijeenkomst om u mee te nemen bij het ontwikkeling van het participatiekader en de evaluatie van het stappenplan. In het kader van de verplichte participatie hebben we eerder een zogenaamd stappenplan, de slang, hij heeft inmiddels verschillende namen, is door de vorige raad vastgesteld, tevens met ook de aanvulling open te staan voor evaluatie. Nou, dat gebeurt op dit moment ambtelijk. Dan heb je een stappenplan, waarvan de initiatiefnemer niet verplicht is om het te gebruiken, moet ik erbij zeggen. Maar dat is nog geen participatiekader in het kader van een participatieverordening. Die moet de gemeente ook vaststellen. Dat zijn allemaal zaken die komen begin volgend jaar uw richting in. En het participatiekader moet zowel initiatiefnemer als de organisatie, het bevoegd gezag, handvatten geven voor het vraagstuk van ja, wanneer is het nou voldoende? Ja, participatie is nogmaals, het is vormvrij en niet onbelangrijk. En ja, dat proberen we iedere gelegenheid toch te pakken om dat aan te kaarten. Verantwoordelijkheid ligt bij de initiatiefnemer. Tegelijkertijd moet het bevoegd gezag wel kijken naar, vinden we nou dat voldoende of niet voldoende is doorlopen? En hoe doe je dat dan? Nou, daar komt dus een participatiekader voor. Daarbij maken we gebruik van voorbeelden die in de landen ik kan niet zeggen echt gebruikt worden, nog niet onder de omgevingswet uiteraard. Maar waarbij we kijken van nou, wat zijn dan de best practices en hoe kunnen we die voor Papendrecht aanpassen en hoe kunnen we daar in Papendrecht aan werken. En tegelijkertijd op het moment dat u ze vast zou stellen, wanneer we dan een jaar verder zijn, is de kans groot dat er weer allerlei praktijkervaringen opgedaan zijn die weer leiden tot aanpassing. En ja, dat is wel een beetje de voorbode en de voorspelling in het kader van alles wat speelt rondom de omgevingswet. Het is en blijft experimenteren, dat klinkt wat eng. Het is ook doen en vervolgens kijken hoe je op basis van de praktijk bijstelt. Nou, vandaar dat ik zeg van raad en college vindt elkaar daarin. En dan zal ook de omgevingswet hier op enig moment gewoon zijn intrede kunnen doen. En als ik zeg gewoon, dan moet er wel het realisme zijn dat het voor de organisatie natuurlijk een hele tour de force is. Omdat er niet één blauwdruk is die simpelweg uitgerold kan worden.
Mag ik daar een vraag over stellen?
Ja.
Voorzitter?
Ja.
Ja. Wat mij in ieder geval erg handig lijkt, is dat als er signalen zijn vanuit de organisatie dat bepaalde dingen nou bijna niet werkbaar zijn, wat wij in ons enthousiasme bedacht hebben, dan moeten we natuurlijk wel een klein beetje dan geïnformeerd worden van en als het dan gaat over een tijdpad, volgend jaar januari, nou we krijgen nog van alles en nog wat. Ik moet eerlijk gezegd nog eens nadenken van nou, wat hebben we nou al een vinkje achtergezet en wat niet. Dus het zou een wens zijn om dan volgend jaar nog eens even zo'n overzichtje te geven van hoe ver staan we ermee. En omdat we ook bezig zijn om volgend jaar weer bestuurlijke vernieuwing op te pakken, in hoeverre valt dat in te plannen in de vergaderingen die wij hebben. En dat je niet eindeloos tijd verliest doordat wij pas over 6 weken iets kunnen bespreken in een commissie. Ik noem maar even een zijstraat. Dat wil ik nu vast graag meegeven. Dat is eigenlijk niet echt een vraag.
Het zijn 2 boodschappen die ik meekrijg volgens mij.
Ik ben erg van de boodschappen, ja.
En de eerste boodschap, die heb ik goed beluisterd. De tweede boodschap heb ik net zo goed beluisterd. En daar gaat Michiel Visser zo meteen, naar aanleiding van datgene wat u nu aangeeft. Volgens mij sluit dat heel mooi aan bij het volgende onderwerp. Ja. Nou, wat kunt u nog meer verwachten in 2023? Het voorstel met betrekking tot nadeelcompensatie. En iets wat al lang in de pijplijn zit. Het omgevingsplan 1.0. Wat behoorlijk wat afstemmingsproblemen vanuit de sfeer van ICT heeft gehad. Waar nu gelukkig licht aan het eind van de tunnel is. En wat maakt dat dat proces in het begin van het komend jaar ambtelijk weer opnieuw opgepakt kan worden. Om alle reacties opnieuw te verwerken, de laatste werksessies te beleggen en vervolgens naar u te kunnen komen met de vraag of we daarmee de juiste richting te pakken hebben. Dan kunnen we ook het een en ander laten zien, presenteren. Dan is het niet een boekwerk aan regelgeving wat het nu zou zijn. Maar dan kunnen we u ook meenemen in dat traject. En dan kan op die manier de draad weer opgepakt worden waar we hem alweer een hele tijd geleden eventjes hebben moeten laten liggen. Waarbij achter de schermen nog vanuit ICT wel de 2 softwareprogramma's met elkaar moesten matchen. Ik hoop dat u daar geen detailvragen op gaat stellen, want dan moet ik ze echt schuldig blijven. Maar in ieder geval fijn dat het weer... Ja, ik geef u de aanleiding.
Ik kan hem niet laten liggen. Bij de vorige presentatie, toen was een mevrouw volgens mij van de Drechtsteden. En die had toen een uitleg gegeven over een nieuw systeem over vergunningen aanvragen. Daar hebben wij met z'n allemaal vragen over gesteld. En toen bleek dat ook ineens de provincie zagen ermee ging bemoeien. Dat op het moment dat je een aanvraag voor een boom om te zagen, dat je dan een vraag kreeg of je een heel bos om ging zagen. Een beetje in die trant. En toen werd er gezegd, ja, er wordt nog aan gewerkt en het wordt verder uitgewerkt. Maar als ik nou uw woorden goed beluister, dan zijn we nog niet helemaal op orde, zeg maar. Of ben ik nou te somber?
Nee. Ik denk dat u heel realistisch bent. Het zijn wel even 2 zaken scheiden. Waar ik het net over had, was met name gericht op het omgevingsplan. En dat heeft ook heel veel te maken met ICT en software. De presentatie waar u naar verwijst op 21 juni was in het kader van een stukje kennismaking met het DSO. En nou net dat DSO is wel het hete hangijzer onder de hele voortgang van de omgevingswet. Dus bent u te somber? Nee. Maar we hebben ook niet wanneer de wet op 1 juli ingaat of 1 januari 24, dan is dat DSO nog niet zo ver als dat de wetgever, nou inmiddels een kleine 15 jaar geleden volgens mij, zich voorgesteld had. Daar gaan echt nog wel, ik zou bijna zeggen, raadsgeneraties overheen voordat dat helemaal vlekkeloos werkt. Wat u zei, wat u aangaf, provincie bemoeit er zich mee. Ja, provincie geeft ook haar regels aan op dat DSO. En dan in één keer kom je bij een kapvergunning inderdaad met de vraag van, is dit een zaak van nationaal belang? Ja, dan word je er bang van. Dus ja, dat is niet wat we met z'n allen met die wet voor ogen hebben, wat we met het systeem voor ogen hebben. Daar moeten we dus tegenaan lopen om vervolgens te kijken, hoe elimineren we dat weer? En daar gaat gegarandeerd nog heel veel tijd overheen, eer dat zo werkt, dat een burger van thuis uit met een stroomschema door een systeem geleid wordt, alsof u bij bol.com een boodschap doet.
En dan tot die tijd mag ik ervan uitgaan dat wij mensen aan de telefoon krijgen die gewoon het heel vriendelijk uit gaan leggen en die je niet als de eerste beste dombo behandelen.
Nou, volgens mij gebeurt dat nu ook niet.
Laten we het daar nou niet over hebben.
Maar goed, de collega's waar ik mee mag werken en die ik heb leren kennen, daar ken ik niemand van die wie dan ook als een dombo zou behandelen. Maar natuurlijk, op het moment dat het zo is dat je als aanvrager in dat systeem niet verder kunt, dan staat daar ook, neem hiervoor contact op met uw gemeente.
Ja, het ging mij niet om de ambtenaren van deze gemeente, maar van de overkant.
Goed. De aankondiging van de eindelijk de afronding van omgevingsplan 1.0. Ik ben even aan het kijken. Ja, vooruitlopend op wat Michiel zo meteen voor u zal toelichten en inleiden. Ook dat is iets waar we wel iets nog aan een vervolg aan moeten koppelen. Want we gaan toch proberen werkafspraken te formuleren, gekoppeld aan het vraagstuk van binnen het adviesrecht versus de behandeltermijn. Dat zal betekenen dat we rondom het raadsbesluit binnen het adviesrecht opnieuw uw kant op komen met werkafspraken, maar ook met de kaart die eerder is toegezegd, met de categorieën daarop aangeduid. Dan kan dat mooi in één pakket aan u voorgelegd worden. Maar daaraan voorafgaand is het eerst zaak dat we een beeld krijgen van het waarom van die werkafspraken. Welke dilemma's de organisatie vanuit het perspectief van initiatiefnemers, maar ook vanuit het perspectief van ja, hoe moeten wij hier nu mee omgaan als behandelende organisatie, om u daar graag in mee te nemen.
Ja, meneer Schone, dank u wel. Meneer Grimmies, u bent me net voor. Ik wilde vragen of er nog vragen zijn, maar bij deze...
Ja, ik heb eigenlijk even een korte vraag. Ik hoorde u zeggen dat er is geen blauwdruk is. En dat begrijp ik, hè. De omgevingswet is nieuw natuurlijk. Maar nou hebben we circa 300 gemeentes in Nederland. Het kan toch niet zo zijn dat iedere gemeente voor zichzelf nu dit allemaal aan het uitvinden is. Dus als er dan geen blauwdruk is, hoe is het dan zo georganiseerd dat we toch met een stuk gezamenlijkheid hiermee bezig kunnen zijn? Kunt u daar wat over zeggen?
Jazeker. In deze regio wordt op onderdelen ook samengewerkt. Als we het hebben over bijvoorbeeld het participatiekader, hebben we een aantal collega-gemeenten die daar net weer een stapje verder mee zijn. Maar die vervolgens, bijvoorbeeld in een bijeenkomst 2 weken geleden is dat gepresenteerd. Hè, daar zijn dan diverse gemeenten bij. En dan ontstaat er ook een stuk interactie op dat voorstel wat daar dan bijvoorbeeld op dat moment vanuit Dordrecht ligt. Waarbij Dordrecht ook aangeeft, ja, wij worstelen zelf ook nog met allerlei vraagstukken, maar dit is alvast iets waar we mee kunnen vertrekken. En op die manier proberen we wel kennis te delen. Is er ook in toenemende mate sprake van allerlei bijeenkomsten vanuit omgevingsdienst, vanuit de Drechtsteden, om daarin kennis te delen. En is het vaak eerder ook een kwestie van hoe kunnen we daar allemaal bij aansluiten? Omdat het allemaal interessant is. Maar in die zin is het, hè, waar ik zeg geen blauwdruk, is het ook omdat iedere gemeente... De omgevingswet schrijft een aantal zaken voor, maar laat tegelijkertijd een heleboel ruimte. En juist in die ruimte zit dan nog de couleur lokaal natuurlijk. En dat maakt dat het heel erg lastig is om te zeggen van nou, oké, wat... Daar werkt automatisch in Papendrecht ook. Alleen om het te mogen gebruiken en vervolgens te beproeven van hoe zou het dan in Papendrecht werken. Hè, dat is de tour waar we graag gebruik maken van kennis die al opgedaan is. Ja?
Ik kijk nog even rond of er nog andere vragen zijn. Mevrouw van Wijngaarden.
In aansluiting op de vraag van meneer Grimius, u zegt samenwerking met de regio, maar houdt dat ook in, de regio is voor mij ook de Alblasser Waard?
Daar is niets in uitgezonderd. Op het moment dat wij in het kader van welk vraagstuk dan ook ergens een voorbeeld zien, wat ons ten dienste kan zijn, dan gebruiken we het. In het kader van een proces wijzigen van het omgevingsplan. Hè. Niet te inhoudelijk, maar is er bijvoorbeeld een pilot geweest van een aantal West- en Midden-Brabantse gemeenten met een stedenbouwkundig bureau? Nou, dat rapport wordt gepubliceerd. En daar maken we dan natuurlijk ook weer dankbaar gebruik van. Hè, dus ja, met de kleine wereld waar we tegenwoordig in zitten, zijn we niet gebonden aan reisafstanden of wat dan ook. Maar overal waar we vanuit het netwerk goede voorbeelden hebben, zullen we ze gebruiken.
Nou, ik vraag daar meer omdat we toch in de toekomst ook met de Abelis Waard voor een aantal vraagstukken komen te staan. Waarbij denk ik samenwerking en samenspraak met die regio, dus die Alblasser Waard, nog belangrijker is. En als je dan allebei weer met hele verschillende systemen weer werkt, daar is natuurlijk de politie ook een beetje aan. Nou, die hebben daar ook mee gekampt, laat ik het positief houden. Maar dat is vandaar de wens eigenlijk vanuit onze fractie om toch ook te kijken van hoe ver zijn ze in de Alblasser Waard en in hoeverre kan je daarmee ook nog optrekken. Ik noem het onderwerp dijkverzwaring. Dat is toch een onderwerp waarbij we minder met Dordt dan met de Alblasser Waard te maken hebben. Dat is toch ook een mega opgave de komende jaren.
Ja. Ja, daar heb ik geen reactie op, behalve dan dat nogmaals wat ik net aangaf. Wanneer het gaat om samenwerking, wanneer het gaat om welke ervaringen kunnen we met wie delen en wat kunnen we van wie leren, ja, dan is mijn gedachte altijd van maken, leg er niet te veel grenzen omheen.
Ja, meneer Schoon, ik denk dat we alle vragen beantwoord zijn. Dan gaan we. Ik ga u danken. Dan gaan we naar agenda punt 9. Agenda punt 9. Het doel van dit agendapunt is de Raad te informeren over de gevolgen van de besluiten over het bindend adviesrecht en de verplichte participatie in relatie tot de termijnen die de omgevingsweg hanteert en de rol die de Raad hierbij heeft om uiteindelijk het vervolgproces te komen tot werkafspraken tussen Raad en College. En graag geef ik het woord aan, hij staat al naast me, meneer Visser, senior adviseur van de omgevingsweg. Meneer Visser, aan u het woord.
Goedenavond. Nou, we hebben elkaar al een aantal keer eerder gezien en daar heb ik hele interessante reacties gehad. Ik hoop dat ik die vanavond ook kan krijgen, want de bedoeling van deze bijeenkomst is om te kijken of we een eerste stap kunnen gaan zetten om werkafspraken te maken tussen college, ambtelijk apparaat enerzijds en commissie en raad anderzijds. Niet zo zwart-wit tegenover elkaar, maar hoe kunnen we er nu voor gaan zorgen dat we die 8 weken die we krijgen om een vergunning ter afwijking van het toekomstige gemeentelijk omgevingsplan, om dat ook te gaan bewerkstelligen. Ik wil u ook graag vertellen wat de consequenties zijn als we die termijn niet halen. De eenmalige verlenging van 6 weken wil ik ook even kort de revue laten passeren. En ik wil dat eigenlijk doen aan de hand van een voorbeeld, om het wat levendiger te krijgen. Dat bindend adviesrecht, hoe zit dat ook alweer? Nou, we hebben eind vorig jaar door de vorige gemeenteraad het besluit over het bindend adviesrecht laten vaststellen voor categorieën van gevallen. Dat betreft grotere ontwikkelingen, die zien op bijvoorbeeld de ontwikkeling van 20 woningen of meer, bouwen op beeldbepalende locaties. We hebben toen heel specifiek de BK-weg en de Veerweg hebben we als voorbeeld genoemd, maar dat was een breed gedragen wens. Toen het raadsvoorstel werd behandeld om dat niet alleen voor die 2 assen te doen, maar voor meerdere locaties binnen de gemeente. Dus dat is uiteindelijk ook verwerkt in het besluit. We hebben het bij dat binnen het adviesrecht over projecten voor energieopwekking. Denk aan windmolens, aan zonne-energieprojecten en aan ontwikkelingen in de havengebieden en bepaalde ontwikkelingen in de groengebieden. Nou, dan kan je de vraag voorstellen van ja, hoe vaak zou dit nou op jaarbasis gaan voorkomen? Nou, dat zal zeker geen tientallen keren per jaar zijn. Wij schatten in dat je 3 tot 7 keer per jaar je geconfronteerd ziet voor zo'n project. Als je kijkt naar de afgelopen jaren bouwstroom en ontwikkelingen binnen de gemeente Papendrecht, Ja, dan kan je daaruit afleiden dat we echt niet met projecten van honderden woningen te maken krijgen. De ruimte is wat dat betreft ook al redelijk opverdeeld in de gemeente. En ja, hooguit bij herstructurering of bij sloop en herbouw van woningen kom je in dat vaarwater van het bindend adviesrecht terecht. Dus ja, u hoeft er geen rekening mee te houden dat u 20 keer per jaar met zulke voorvallen te maken krijgt. Het zal eerder onder de 10 gevallen per jaar blijven. Dat is de inschatting die wij nu maken. We hebben natuurlijk niet de glazen bol waarin we kunnen kijken, maar laat dat voorlopig in eerste instantie het inzicht zijn wat we nu hebben. Hoe zit het nou ook alweer? Er komt zo'n aanvraag binnen, of er komt een initiatief binnen, zonder dat er gelijk een volledige aanvraag is ingediend. Hè? Want als je met een professionele partij samenwerkt, die komt vaak eerst aan de spreektafel. We hebben straks ook te maken met de omgevingstafel waarbij dergelijke initiatieven zullen worden besproken. Ja, en dan blijkt dat we gaan vallen onder dat bindend adviesrecht. Op dit moment kennen we het verschijnsel van het bindend adviesrecht nog niet. We hebben afwijken van het bestemmingsplan voor kruimelgevallen. En we hebben afwijken van het bestemmingsplan voor grotere gevallen waarvoor we een uitgebreide procedure kennen. Daar heeft uw raad heel recent nog een besluit over genomen om de verklaring van geen bedenkingen die op basis van de structuurvisie gold, dat die voorlopig nog even blijft gelden. Ja, en mede gelet daarop ziet u dergelijke afwijkingen ook niet met hele grote regelmaat bij de Raad terechtkomen. Ik heb het aan de collega's gevraagd en ja, zo'n uitgebreide procedure is het afgelopen jaar maar één keer aan de orde geweest. Meestal past bijvoorbeeld de bouw van 10 woningen of van 12 woningen binnen de structuurvisie zoals die al jaren van kracht is geweest. Dan geldt er een verklaring van geen bedenkingen die u bij voorbaat al heeft afgegeven. En dan wordt de vergunningverlening ook verder door het college afgehandeld en door de mensen die daartoe gemandateerd zijn. De afdelingshoofden die vaak het stempel onder de vergunning mogen zetten. Het betekent niet dat u helemaal nooit geïnformeerd wordt, want via een raadsinformatiebrief of via een informatieavond bent u toch vaak op de hoogte, maar u heeft daar op dat moment geen beslissende stem meer in. Bij dat bindend adviesrecht is het anders. Op het moment dat we met een aanvraag te maken hebben die binnen een van die categorieën valt, dan mag u daarover uw bindend adviesrecht uitspreken. En dan kunt u daar bij voorbaat of bij voorkeur, hè, als het een goed initiatief is, wat past binnen de omgevingsvisie. Ja, wat dan weliswaar afwijkt van het omgevingsplan. Maar ja, dat omgevingsplan, daar moeten we de komende jaren aan gaan bouwen. De plannen die we nu hebben, de beheersverordening. Hè, want we hebben voor hele grote delen in de stad hebben een beheersverordening. Die zijn niet toekomstgericht. Die zijn er vaak op belegd om de bestaande situatie te bevriezen. Daar zitten grote nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden zitten daar niet in. Het omgevingsplan daarentegen zal dat waarschijnlijk wel mee eens gaan hebben. Maar omgevingsplan 1.0 hebben we voor Wilgedonk, voor het centrumgebied, zijn redelijk conserverende gebieden, hebben we nog geen hele spannende ontwikkelingen in opgenomen. Maar in de toekomst is het wel de bedoeling om binnen het kader van het omgevingsplan al wel meer ontwikkelingsruimte te gaan bieden. Al is het al voor de uitbreiding en de verbouwing van de bestaande woningen. Om de mensen daar meer kansen te geven dat ze wat langer in zo'n woning kunnen blijven werken. Ja, daar geeft u in het kader van het omgevingsplan en het vaststellen daarvan uw visie al over. Maar dan nog zal je gevallen blijven houden. Hè, die categorie van gevallen die we hier hebben vastgesteld dat was vorig jaar december. Waarin u desgevraagd toch van het bindend adviesrecht gebruik kan maken. Ja, belangrijke beperking daarbij is dat we daar geen half jaar meer over mogen doen. Die procedure, die verklaring van geen bedenkingen, die uitzonderlijke gevallen die toch bij u terechtkomen, die mogen 26 weken in beslag nemen tussen het indienen van de aanvraag en de uiteindelijke verlening van de vergunning. Straks mag dat maar 8 weken zijn. Hoe gaan we er nou voor zorgen dat we samen met uw raad en het college die 8 weken ook gaan halen? Consequenties van het niet behalen van die termijn is allereerst die wet dwangsom niet tijdig beslissen. Die levert een soort boete op die betaald moet worden vanuit de gemeente richting de aanvrager. Dat zijn geen spectaculaire bedragen. We hebben het niet over 10.000 euro's. Er is een bepaalde staffel opgenomen in de wet. De eerste week 20 euro per dag, de tweede week 25 euro per dag. Ik noem maar even grootte van bedragen, want die zal ook weer worden veranderd met het invoeren van de omgevingswet. En dan zullen die bedragen, om gemeenten toch de stimulans te geven om binnen die termijn te gaan beslissen, zullen die bedragen misschien wel wat verhoogd worden. Maar dat beloopt op dit moment een maximumbedrag van ergens tussen de 1400 en 1500 euro. Nou ja, dan kan je zeggen, als je maximaal 10 keer per jaar met zo'n project te maken hebt, laten we daar een potje voor maken en dan gaan we dat betalen. Nou, ik denk dat ik en u dat niet netjes vinden. De bedoeling is dat de gemeente zich houdt aan de wet zoals die bedacht is en dat er in beginsel binnen 8 weken op zo'n aanvraag beslist moet worden. Ik denk dat u dat wel met mij eens bent. Dat betekent dat als u van dat bindend adviesrecht gebruik kan of moet maken, dat het niet verstandig is om te wachten totdat de aanvraag is ingediend. Want ja, dan gaat die termijn gaat lopen. En kijkende naar het aantal keren dat de raad vergadert, is het haast onmogelijk om binnen die 8 weken het besluit omtrent de vergunning te nemen. Dus ons voorstel zou zijn, laten we dat nou in een zo vroeg mogelijk stadium doen. Als je kijkt naar de afgelopen jaren, hoe bestemmingsplannen of hoe die uitgebreide vergunningen bij de gemeente binnenkomen, dat is bijna nooit in één keer een volledige aanvraag. Dat is vaak zijn dat bespreekinitiatieven, zijn het initiatiefplannen, dan moet er nog worden gekeken naar welstand. Participatie is vaak straks ook eigenlijk altijd bij dezelfde projecten aan de orde. Dan wil een stedenbouwkundige nog nadenken over hoe gaan we het parkeerprobleem oplossen. Vanuit duurzaamheid willen we kijken welke aspecten er in zo'n bouwplan moeten worden meegenomen. Ja, dat is het moment waarop ons voorstel zou zijn om aan uw raad te vragen een dergelijke verklaring, geen verklaring voor geen bedenking, ik moet oplossen, maar van dat bindend adviesrecht gebruik te maken.
Ik zie een vraag van mevrouw Bokma.
Ja.
Dank u wel, voorzitter. Begrijp ik goed dat de 8 weken termijn gaat lopen als de aanvraag compleet is met alle daarbij behorende stukken?
Ja.
Oké, want dat is wel belangrijk voor de termijnen en wat wij in het voortraject eventueel al zouden.
Ja, ja en dit is wel een beetje de ideale denkrichting. Maar de wetgever heeft de keuze om het in te richten, het proces helemaal aan de gemeente overgelaten. Dat staat heel nadrukkelijk in de memorie van toelichting op de omgevingswet. Maar de middelen om dat te doen zijn ook niet onbeperkt. We hebben ook te maken met indieningsvereisten. En het binnenhalen van het bindend adviesrecht kan niet als indieningsvereiste worden opgenomen. Participatie kan dat wel. Maar het bindend adviesrecht mag niet een van de voorwaarden zijn om een aanvraag in behandeling te nemen en om binnen die 8 weken besluit te nemen. Dus het is allemaal heel zacht en heel kneedbaar. Dat geeft ons de mogelijkheid om daar goede werkafspraken over te maken. Maar we hebben daar ook nog een derde partij bij nodig. De aanvrager moet daar ook wel het geduld voor hebben. Moet dat ook wel willen. En ja, zo even voorafgaand aan de vergadering werd mij ook wel voorgespiegeld. Ja, wat nou als zo'n aanvraag vlak voor het zomerreces binnenkomt? Ja, je kan zo'n aanvrager kan je niet 2 maanden laten wachten. Dus ja, op dat moment zou het best wel eens kunnen zijn dat we de raad moeten vragen om een extra vergadering in te lassen. Dus het vereist ook wel wat flexibiliteit in de agenda en van de circulaire van het aantal raadsvergaderingen. Dat zou een mogelijke oplossingsrichting kunnen zijn. Maar het ideale geval zouden we zeggen, nou laten we nou in zo'n vroeg mogelijk stadium dat bindend adviesrecht aan u voorleggen. En daar een besluit over krijgen. Op het moment dat dat besluit er is, kan de aanvraag verder worden afgerond. Met die verstande dat er dan ook nog moet worden geparticipeerd. Want die categorie van gevallen zijn identiek, die zijn hetzelfde. Hè. Daar hebben we door uw raad een besluit over laten nemen. Maar dat geeft dan wel de ruimte om voordat die 8 weken echt gaat aftikken, om dat binnen het adviesrecht om daar een besluit over te laten nemen. Het uiteindelijke besluit gaat wel deel uitmaken van het besluit omtrent de vergunningverlening. Vragen.
Ik zie een paar vragen, maar ik begin even met meneer Van Heteren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb begrepen dat in de Belastingdienst ook met een met bindend adviesrecht werkt en ook met een termijn van 8 weken, maar dat het daar in overleg soort van te verlengen is. Nu hoor ik u ook over dat het kneedbaar is. Behoort dat tot die werkafspraken, dat je dus dat eventueel ook met de werkafspraken zou kunnen laten verlengen, dat je over die 8 weken ingaat?
Nee. De reden om de beslistermijn voor een aanvraag te mogen verlengen zijn limitatief opgesomd in de wet. Dat is wanneer een aanvraag niet volledig is. Maar ik heb u net verteld dat het hebben van het bindend adviesrecht niet een van de indieningsvereisten is. Dus 6 weken extra inbouwen om de raad zo een besluit te kunnen laten nemen over het bindend adviesrecht, dat is niet toegestaan. En bij de Belastingdienst hebben ze ook niet met een gemeenteraad te maken natuurlijk. Dus dat is echt een andere rechtsgang dan deze.
Ja, ik zit te kijken. Dames eerst, dan voor de heren eerst. Meneer Grimius.
Ik voel me zeer vereerd, voorzitter. Dank u wel. Ja, ik hoorde u zeggen, u wilt het bindend adviesrecht van de gemeenteraad naar voren halen. Moet ik daaruit afleiden dat wij dan een advies moeten gaan geven op het moment dat wij nog niet als raad over alle stukken beschikken? Klopt dat?
Zo zou ik het niet willen zeggen. En dat staat ook een van de gedachtenstreeps die ik heb opgenomen. Kijk, we kunnen u niet laten oordelen over een volledig ontvankelijk bouwplan. Maar daar gaat uw raad in feite ook niet over. U gaat denk ik niet over de kleur van de kozijnen, over de kleur van de dakpannen, over waar de opening van de deur precies komt te zitten. Dus de details van het bouwplan.
Maar dat begrijp ik ook wel.
Daar gaat u nu als raad niet over en daar gaat u in de toekomst ook niet over. Het gaat vooral om de hoofdlijnen van de ontwikkeling, waarbij aspecten van duurzaamheid, aspecten van ontsluiting en parkeren, het ruimtebeslag, de massa, de bouwhoogte van het project. Eigenlijk wat u nu bij een bestemmingsplan, hè, die stedenbouwkundige kaders die daarbij worden vastgesteld, wat vaak op een veel groter gebied ziet, ja, dan op bouwplanniveau. Van wat doet zo'n bouwplan nou op die locatie? Daar geeft u binnen het adviesrecht over, maar niet over het volledige bouwplan zelf. Daar is het college voor, daar zijn ze nu voor, daar zijn ze in de toekomst ook voor.
Dat snap ik, maar goed, het wordt niet voor niks een bindend adviesrecht genoemd, want het is nogal wat. Hè. Als wij besluiten om een negatief advies te geven, dan is het college eraan gehouden om dat te volgen. Ja. Dus dat betekent nogal wat en dan moet je natuurlijk ook wel over de juiste middelen en stukken beschikken om dat besluit dus ook gewoon goed te kunnen nemen.
Maar dan gaat het dus vooral om de ruimtelijke uitgangspunten. Daar gaat het vooral om. En niet om de baksteen en de knipvoer.
Nee,
en
maar dat,
en dat soort detailsniveau. Ik denk dat we het daar wel over eens zijn.
Eerst mevrouw Van Doren.
Ja, mijn vraag sluit een beetje aan bij de vraag van de heer Grimius. Maar dan eigenlijk juist omgedraaid. Want stel nou dat je inderdaad een positief advies geeft. Maar in als het plan echt er ligt, zijn er toch grote veranderingen waar eigenlijk de raad dan toch weer iets aan te doen.
Dat is dus weer het zachte en het kneedbare in het verhaal. Kijk, uiteindelijk moet er op de aanvraag beslist worden. En als die aanvraag tussentijds verandert ten opzichte van het bindend adviesrecht, maar dan gaat het over de bouwhoogte, over de oppervlakte, over de massa, over het aantal woningen bijvoorbeeld. Als daar verandering komt, ja, dan zal er opnieuw die aanvraag in procedure moeten worden genomen. En dan zal een ontwikkelaar zich ook moeten realiseren. En ik heb het vooral over de professionele ontwikkelaren. Zich moeten realiseren dat ze zich ook wel moeten houden aan de uitgangspunten op basis waarvan wat binnen het adviesrecht is gegeven. Anders gaat het niet werken.
Ja, maar ik heb even een opmerking hierover, voorzitter, als het mag. Want ga dan opnieuw die 8 weken in.
Ja, als er een nieuwe aanvraag ingediend moet worden, gaat er een nieuwe termijn lopen.
Ja. Ja. Mevrouw Van Wijngaarden.
Ja, meer van hetzelfde eigenlijk. Onder andere, in hoeverre worden zeg maar dan ook degenen die met een plan komen daar vooraf over geïnformeerd? Want de werkbaarheid van die 8 weken, dat is natuurlijk voor een initiatiefnemer heel fijn, maar die schiet er ook geen draad niet op als die dan weer helemaal terug naar af moet. Nee. En we moeten natuurlijk ook niet hebben dat alle ambtenaren straks in een dwangbuisje afgevoerd worden, omdat het gewoon niet te doen is. Zeg u al van, ja, weet je, u moet dan misschien wat vaker vergaderen. Ik heb daar geen problemen mee. Maar dat vergt dan wel een hele strakke planning. En dat geldt dan natuurlijk ook voor welstand. Want er zitten altijd bij ieder bouwplan 500 pagina's met anderhande onderzoeken. Waarvan ik soms wel eens denk, nou, laat ik daar niks over zeggen. Maar in hoeverre komt er ook een voorlichtingstraject? Of wordt dat gewoon 1-op-1 zodra een initiatiefnemer zich meldt? Of komt daar uitgebreid van, jongens, we gaan zoveel veranderen. Kom nou op tijd met je plannen naar ons toe. En misschien is het dan wel een idee om ook wat vaker, ik heb daar echt geen bezwaren tegen, dat mensen gewoon eens aan de raad gewoon hun plan alvast voor komen leggen.
Het zijn meerdere vragen in één. Kijk, uitgangspunt blijft die 8 weken. Daar kunnen we als gemeente niet veel aan veranderen. Hoe we het intern regelen, daar kunnen we wel aan veranderen. Als het gaat over de bekendmaking van deze werkwijze, Nou, het besluit omtrent de categorie van gevallen waarvoor het binnen het adviesrecht geldt en straks ook de participatie geldt, die worden bekendgemaakt zodra de inwerkingtreding van de omgevingswet ook echt rechtzeker is. Hè. Dat zal 1 juli, 1 januari zal dat gaan worden van 2023 of 1 januari 2024. Maar ook de werkafspraken die wij in het kader van een college- en raadsvoorstel willen gaan gieten, zullen bekend worden gemaakt en dan zeker op het moment dat er een aanvrager op het gemeentehuis komt of er komt een ontwikkelaar met een plan, zullen we het zeker ook nog een keer verbaal meedelen. Van, joh, we hebben te maken met de nieuwe omgevingswet, we hebben een vrij korte beslistermijn. Als we die willen halen, moet er een hele hoop voorwerk gebeuren, waaronder participatie, waaronder het bindend adviesrecht. Ja, en het welstandsadvies is volgens mij, net zoals nu, ook in de toekomst, gewoon een verplicht onderdeel van je bouwaanvraag. Dat is een van de indieningsvereisten. In het welstandstoezicht verandert wel even het een en ander, maar dat blijft gewoon wel het pakket van eisen onder de indieningsvereisten. Dus dat verandert niet zo heel erg. Maar als het gaat om het bindend adviesrecht en om het verplichte traject van participatie, ja, dan zal een aanvrager daar natuurlijk op worden gewezen. En dan zullen we daar van tevoren ook met die aanvrager heldere afspraken. Maar die zullen dan van de gemeente ook een goede planning willen hebben van, joh, wanneer kan je dat doen? En zelfs als er sprake is van een GEX-overeenkomst, een exploitatieovereenkomst, zal die planning ook deel uit gaan maken van zo'n GEX-overeenkomst. En die zal ook gelden als stok achter de deur. Zoals die nu ook geldt. Hè? Dus...
Dan nog een vervolgvraag. Is er ergens nog een soort van meldpunt landelijk ingericht? Waar iedereen, want iemand heeft die wet bedacht en wat we daar nou per saldo wijzen van worden, ik zie het nog niet, maar kom misschien nog. Maar waar dan al dit soort narigheid, waar iedere gemeente tegenaan loopt, want ik neem aan dat wij die niet de enige zijn. En ja, dat er, en om een wet te veranderen, dan ben ik nog wel even poosje zoet. Maar het kan toch niet de bedoeling zijn dat er straks een wet in werking gaat treden waar iedereen gillend gek van wordt?
Nou ja, dat is ook wel een beetje de berichtgeving die daar een rol bespeelt. Volgens mij moeten, als die wet in werking treedt, moet je er gewoon mee aan de slag gaan. Wij hebben gelukkig in onze raadsbesluiten al een evaluatiemoment opgenomen. Dat een jaar na de inwerkingtreding van die omgevingswet we met u weer aan tafel willen zitten. Van hoe loopt dit nou? En ja, wat ik net al aangaf, hè, en ook toen we dit met de wethouder voorbespraken. Het aantal keren dat er sprake is van het bindend adviesrecht is echt geen 20, 30 keer per jaar. Dat zal... Nou ja, 3 tot 7, misschien 9 keer per jaar zijn. Ik denk dat we er veel meer van uit moeten gaan. Dat we goede omgevingsplannen moeten maken. Of goede hoofdstukken in omgevingsplannen. Die ervoor zorgt dat de ontwikkelruimte die in de toekomst al dan niet nodig is. En laten we wel zijn, ja, Papendrecht is geen Finex-gemeente. Hè. We hebben niet nog heel veel hectare gebieden waar we honderden woningen in kunnen gaan realiseren. Het gaat echt om de binnenstedelijke ontwikkelingen die dan plaatsvinden. Nou, als we die in het kader van de toekomstige omgevingsplannen goed weten te positioneren in dat omgevingsplan, ja, dan maakt dat de kans dat je heel regelmatig moet gaan afwijken, waarbij uw verklaring, waarbij uw bindend adviesrecht wordt aangewend, het zal dan niet heel erg groot zijn. Dus of we er nou met z'n allen gillend gek van worden, ja, laten we niet op de troepen vooruit lopen en laten we gewoon kijken naar het moment waarop die wet in werking treedt. En iedereen kan op zijn vingers uitstellen dat het een keertje spaak loopt en dat we een keertje tegen zo'n wet dwangsom aan gaan lopen. Of dat er een ontwikkelaar die met de sluwe advocaat aan de zijde wappert van kijk eens, jullie hebben je niet aan de planning gehouden en nou wil ik schadevergoeding. Ja, dat zijn inderdaad de excessen die in zo'n nieuwe wet zitten en die hopen we daar dan in de toekomst uit te werken. Maar als je kijkt naar de huidige regelgeving, WRO, WABO, in het verleden de voorwoningwet, waren er ook vaak zat excessen waarop het veel te lang duurde voordat de besluitvorming kwam. En die wet dwangsom, die geldt al sinds 2012. En ja, ik geloof niet dat de gemeente Papendrecht daar nou heel vaak tegenaan is gelopen. Maar om nou te stellen dat we in het kader van de nieuwe omgevingswet daar om de havenklap tegenaan gelopen, nou, dat geloof ik niet. Nee, daar ben ik niet bang voor.
Nou, als laatste vraag. Ja. Mag dat nog? Ja. Ja, maar dan toch ook niet alleen voor ons als raad, maar ook voor initiatiefnemers van plannen. Want natuurlijk, het is niet zo dat iedere net zo goed is dat... Nou, laat ik het anders zeggen. Dat het ook voor initiatiefnemers, dat die niet de moed helemaal in de schoenen zinkt. Omdat ze echt helemaal verzuipen in de nieuwe regelgeving.
Nee, maar kijk, in principe krijgen die... niet in principe, die krijgen de besluiten die al genomen zijn over die categorie van gevallen gewoon te zien. En die worden gepubliceerd. En die zullen op de website van de gemeente komen. Die zullen op de verplichte publicatiefora zullen die zichtbaar zijn. Maar die zullen ook zeker die bepalingen die we in al onze wijsheid hebben besloten ook meekrijgen op het moment dat ze op het gemeentehuis komen. Om voor het eerst een initiatief te bespreken. Dat we kijken van joh, val je nou onder dat bindend adviesrecht? Nou, het antwoord erop zal veel vaker nee dan ja zijn. Nou, als het antwoord erop nee is, ja, dan loopt die vergunningprocedure eigenlijk zoals die nu ook loopt. En dan moet het, ja, volgens mij net zoals nu, geen groot probleem zijn om binnen die 8 weken die vergunning af te geven. Alleen in geval, hè, wanneer we tegen dat bindend advies aanlopen, ja, dan moeten we elkaar zo in stelling brengen dat we die termijn gewoon wel kunnen halen. En ja, met een set goede werkafspraken, die we, ja, die zult u ook in het eerste kwartaal volgend jaar onder ogen krijgen in het kader van een raadsvoorstel, proberen we daaraan tegemoet te komen.
Ja, dank u wel. Mevrouw Bokma.
Ja, ik kom toch even terug. Stel, we hebben op voorhand een heel mooi bindend adviesrecht. We zijn op voorhand meegenomen. We hebben de kaders vastgesteld. De initiatiefnemer denkt, was daar toch niet helemaal blij mee. Dient een volledige complete aanvraag in. Want ons bindend adviesrecht is geen voorwaarde voor een complete aanvraag. De welstandscommissie heeft enthousiast gereageerd op de nieuwe plannen. Maar wij zijn er nog niet bij betrokken. Welke opties hebben wij dan om tegen de initiatiefnemer te zeggen, ho even, we moeten opnieuw, of moeten we dan opnieuw? Want daar zit ik een beetje mee. Hoe borgen we dat op het moment dat plannen drastisch veranderen, maar de aanvraag wel compleet is,
sorry,
hoe borgen we dan dat de raad opnieuw haar oordeel kan geven?
In feite is er nog sprake van een nieuw bouwplan. En dan zal die aanvrager diezelfde route opnieuw moeten bewandelen. En dan komt dat nieuwe bouwplan, en dan weer niet op detailniveau, maar inderdaad op basis van bouwhoogte, aantal, he, al die voorwaarden die ik net genoemd, gewoon weer opnieuw terug. Er is dan gewoon sprake van een andere situatie. Als je dat niet zou doen, dan zou het college de vergunning moeten weigeren, omdat er niet voldaan wordt aan de inhoud van het bindend adviesrecht. Dat is wel het spel op de wagen, zoals we dat dan kennen. Maar ook dat hebben we nog niet eerder meegemaakt. Dat is allemaal nieuw. Dus ook daar zullen we best wel een keertje tegen de kade aanlopen.
Ja, maar dat laatste punt was voor mij het belangrijkste. Dat het college kan zeggen, u voldoet niet aan de voorwaarden waarover de raad bindend adviesrecht heeft gegeven. En we gaan terug naar de raad. Dat is voor mij het belangrijkste punt. Want dan is min of meer geborgd dat je bindend adviesrecht niet een beetje via een zijpaardje wordt overrold. En dat is natuurlijk wel het belangrijkste.
Nee, zo moet het wel werken, het spel. Alleen dan moeten die voorwaarden uit dat bindend adviesrecht moeten wel heel duidelijk geformuleerd zijn en ook zijn meegegeven aan de aanvrager. En ja, ik kan me niet voorstellen dat een aanvrager zo eigenwijs is dat hij daar tegenin gaat. Doet hij dat wel, ja, dan riskeert hij dat je de procedure helemaal opnieuw door moet. Ja.
Meneer Van Heteren.
Dank u wel. Ik zie op de factsheet van de VNG over dat bindend adviesrecht dat het dus wel mogelijk is om eenmalige verlenging van 6 weken aan te gaan. En dat ook gevallen mogelijk zijn dat de aanvrager of bevoegd gezag vanwege aanzienlijke gevolgen en mogelijke bedenkingen van belanghebbenden, dat het ook verlengd kan worden. Dus dat die ruimte er wel is.
Ja, maar dat ziet niet op het bindend adviesrecht. Dat ziet op het aanvullen van gegevens ten aanzien van de aanvrager. Het bindend adviesrecht aan zich is geen reden om de termijn met zich op te schorten. Zo staat het in de wet. Okay.
Ik kijk nog even rond of er nog andere vragen zijn. Nee, meneer Visser, dan wil ik u hartelijk bedanken. Okay. En dan komen we gelijk bij het einde van deze vergadering. Ik wil u allemaal danken, ook de kijkers thuis, voor uw aanwezigheid. En nog een hele prettige avond.